twee kronieken over succes. Ik zou eigenlijk een hele hoofdstuk met u willen lezen, maar dat doen we niet hoor. Maar dat kunt u altijd voor uzelf nog doen, achteraf. Twee kronieken 6, waar sprake is van de inwijding van de tempel, die zojuist onder leiding van Salomo gebouwd is. En dan lees ik u met u vanaf vers 12, waar Salomo het voornaamste doet, wat zo gebruikelijk is bij het inwijden van een tempel, namelijk hij gaat in gebed. En dan staat er in 2 Kronieken 6 vers 12, en hij stond voor het altaar des Heren tegenover de ganse gemeente van Israël, en hij breidde zijn handen uit, want Salomo had een koperen gestoelte gemaakt, en had het gesteld in het midden des voorhoofds, zijn de 5 ellen in zijn lengte en 5 ellen in zijn breedte en 3 ellen in zijn hoogte. En hij stond daarop en knielde op zijn knieën voor de ganse gemeente van Israël en breidde zijn handen uit naar de hemel. En hij zeide, Heere God van Israël, er is geen God gelijk gij in de hemel nog op de aarde, houdende het verbond en de weldadigheid aan uw knechten die voor uw aangezicht met hun ganse hart wandelden. Die uw knecht, mijn vader David, gehouden hebt wat gij tot hem gesproken had. Want met uw mond hebt gij gesproken en met uw hand vervuld het gelijkheid in deze dagen is. En u, Heere, God van Israël, houd uw knecht, mijn vader David, wat gij tot hem gesproken hebt, zeggende, geen man zal u van voor mijn aangezicht afgesneden worden die zit op de troon van Israël. Alleen ik zal uw zonen hun weg bewaren om te wandelen in mijn wet, gelijk als gij gewandeld hebt voor mijn aangezicht. Nu dan, o Heere, God van Israël, laat uw woord waar worden, het welk gij gesproken hebt tot uw knecht, tot David, maar waarlijk zal God bij de mensen op de aarde wonen? Ziet, de hemelen, ja, de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Wend u dan nog tot het gebed uw knechts en tot zijn smeking, o Heere mijn God, om te horen naar het geroep en naar het gebed dat uw knecht voor uw aangezicht bidt. Dat uw ogen open zijn dag en nacht over dit huis, over de plaats van de welke gij gezegd hebt, uw naam daar te zullen zetten, om te horen naar het gebed het welk uw knecht bidden zal in deze plaats. Hoor dan naar de smekingen van uw knecht en van uw volk Israël, die in deze plaats zullen bidden, en hoor gij uit de plaats uw woning, uit de hemel, ja, hoor en vergeef. En dan lees ik verder in het laatste vers van dit hoofdstuk, dit is vers 42. O Heere God, wend het aangezicht uw gezalven niet af, gedenk de weldadigheden van David, uw knecht. Als u samen overeind had te bidden, zo daalde het vuur van de hemel en verteerde het brandoffer en de slachtofferen. En de heerlijkheid des Heeren vervulde het huis. En de priesters konden niet ingaan in het huis des Heeren, want de heerlijkheid des Heeren had het huis des Heeren vervuld. En als de kinderen Israëls dat vuur zagen afdalen en de heerlijkheid des Heeren over het huis, zo bukten zij met hun aangezichten ter aarde op de vloer en aanbaden en loofden de Heeren dat hij goedig is, dat zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid. Tot zover. En dat is dan het verhaal van de inwijding van de tempel van Salomo door het gebed wat Salomo hier uitspreekt tot God. Een zeer bijzondere omstandigheid uiteraard. Een omstandigheid die rijk is ook aan typologie op alle mogelijke manieren. En zeker een omstandigheid die ons spreekt over onze heiland zelf, van wie Salomo nou eenmaal een type is. Ja, dat had ik ook aan het eind kunnen zeggen, maar het lijkt me beter om dat meteen aan het begin te zeggen. Salomo is namelijk een type van Christus. De Heer zelf immers zei bij gelegenheid, dat was in Matthäus 12 of zo, zei bij gelegenheid, meer dan Salomo is hier. Dat betekent niet alleen dat de Heer Jezus meer was en is dan Salomo, maar dat betekent tegelijkertijd dat Salomo een zwakke afspiegeling is van wie Christus is. De naam van Salomo is afgeleid van het bekende Hebreeuwse woord shalom, vrede. Salomo vatten we op als de aanduiding van de vredevorst. Dat is de positieve verklaring, dus een negatieve verklaring. Dat is wel leuk om te vertellen. Dat is dat Salomo is hetzelfde als een slome. Slome. Shlomo zegt men ook. Hè? Dat is een van de Hebreeuwse uitspraken van de naam. Shlomo. Dat in het Nederlands is dat een slome. Dat komt uit het Jiddisch. En een slome is een vredige figuur. Dus iemand die vrede heeft, die krijg je nergens meer voor. Die heeft in zichzelf al vrede ontvangen. Dat noemen we dan een slome. Die is wat langzamer. Dat is een negatieve verklaring. De positieve is natuurlijk gewoon dat hij vrede heeft. Omdat Salomo een type is van de vredevorst. die namelijk de strijd al gestreden heeft, die overwinnaar is, die gezeten is aan de rechterhand Gods en die inderdaad daarom de ware vredevorst is. Hij is dan ook de vorst van het nieuwe verbond, namelijk van het verbond des vredes, of ook wel van de band des vredes, want zo wordt het genoemd in Efeze 4. Hoe dat ook zij, Salomo is een type van de ware vredevorst. En hij is ook een type van de koning, maar tegelijkertijd ook van de hoge priester van het nieuwe verbond. Koning en hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk de Heer Jezus Christus. Ik weet niet of u de geschiedenissen kent, ik ga ze ook niet uitgebreid bespreken, ik noem er even wat. Hè. Salomo is de man die uiteindelijk verscheen na de dood van David en die uiteindelijk deed wat David ook al had willen doen, maar wat hij niet mocht en wat dus niet kon. Namelijk het bouwen van twee paleizen. Het een heet ook paleis, het andere heet niet zo, maar is er wel een, dat heet de tempel. Maar of het nou een huis is, of het een paleis is, of een tempel, is afhankelijk van degene die erin woont, uiteraard. Maar Salomo liet beide bouwen, een huis, voor het koningshuis wel te verstaan, dus een tempel en een paleis, beide. Eén voor zijn eigen familie, zal ik maar zeggen, voor hemzelf, en het andere voor zijn heer. Dus een paleis, want daar zou de koning in wonen, en een tempel, omdat God zelf daarin zou wonen. Maar als we moeten vaststellen wie daar dan de baas over is, menselijk gesproken dan, over de tempel, dan moeten we zeggen, dat is de hoge priester uiteraard. Er waren immers twee machthebbers in Israël. De een was Mozes, de ander was Aaron, ooit. Maar eigenlijk moet ik zeggen, de een is de koning en de ander is de hoge priester. Later werd de koning afgezet via de veroveringen van Jeruzalem door Nebukadnezar, door de Babyloniërs zal ik maar zeggen. Daarna was er geen koning meer in Israël, maar daarna was er alleen maar de hoge priester. En die komen dan ook tegen in de dagen van het Nieuwe Testament, de dagen van de Heer Jezus ook, waar de hoge priester de hoogste Joodse machthebber was bij afwezigheid van een koning. En het interessante daarbij is natuurlijk op te merken dat we dan inderdaad een hoge priester tegenkomen als voorzitter van het Sanhedrin, maar dat hij in werkelijkheid als beklagend tegenover zich heeft staan de rechthebber op de troon. De enige andere en eigenlijk hoogste machthebber in Israël, dat was de Heer Jezus, die immers de erfgenaam was van de troon van David. En daar vinden we de merkwaardige situatie dat de hoge priester, de koning van Israël, veroordeelt. Ja, dat is net zoiets dat Aaron Mozes afwijst. Dat is net zoiets geks. Dat kan helemaal niet, maar het gebeurde wel. Daar gaat het maar om. Nou, hoe dat ook zij, de twee hoogste machthebbers van Israël waren de koning en de hoge priester. De koning heeft uiteraard zijn paleis en de hoge priester heeft de tempel dus. Ja, de tempel waarin God uiteraard woont. Maar waar de hoge priester de verantwoordelijke man is, zoals de koning dat is in het paleis. De genade is trouwens, en daar gaan we dan meteen met een enorme snelheid even. Het eigenaardige is dan dat als de uiteindelijke koning van Israël verschijnt, dan blijkt hij niet alleen koning te zijn, maar ook hoge priester. Jawel, hij is namelijk koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is beide tegelijk, zodat je eigenlijk zo zou moeten vaststellen dat er uiteindelijk helemaal geen verschil meer bestaat tussen het koningpaleis en de tempel. Is het zo? Wie woont daar in het Mena? Het is een paleis, het is een tempel. Tegelijkertijd, omdat de koning en hoge priester van Israël daarin woont. En we kennen hem ook gewoon als de zoon van God. En daarom is het inderdaad een tempel. Die twee dingen zijn hier nog niet bij elkaar gekomen, uiteraard. Want de dagen van Salomo zijn dagen van het Oude Verbond. En onder het Oude Verbond is het juist kenmerkend dat koningschap en priesterschap niet samengaan. Die zijn uitdrukkelijk uit elkaar genomen, van elkaar gescheiden. Het komt pas bij elkaar, bij de wederkomst van Christus, of beter nog in het algemeen bij de verschijning van de Messias. Waar wil ik het verder niet over hebben. Maar het is in de dagen van Salomo nog gescheiden. Maar Salomo, die als de zoon van David een type is van de uiteindelijke zoon van David, en dus van Christus zelf, is degene die dan een huis zou moeten bouwen, een paleis of een tempel. Eigenlijk één ding, één huis, dat tegelijkertijd paleis en tempel zou zijn. Maar dit was onder het Oude Verbond, dus dat ging niet. Dus wat gebeurde er? Er waren twee huizen, namelijk één paleis en één tempel. Min of meer gelijktijdig. Jij zegt min of meer, dat komt niet zo heel precies. Maar dat is het belangrijkste wat Salomo gedaan heeft toen hij aan de regering kwam. Het bouwen van zowel het koninklijk paleis als de tempel. En dan vraag je zich af hoe bestaat het dat de man die twee dingen tegelijk bouwt. Wat een hoogmoed om een paleis te bouwen en tegelijkertijd een tempel, alsof het bij elkaar hoort. Maar het antwoord is ja, dat hoort ook bij elkaar. Want het is profetisch en spreekt over het huis van de echte Salomo, degene die meer is dan Salomo. En dat huis is uiteraard zowel paleis als tempel. En daar gaat het om. Ik heb al gezegd, Salomo is het type van de Heer Jezus Christus. En het is onder andere zo dat Salomo de zoon van David is. Want het doet zich het verschijnsel voor dat de Heer in het verleden, in de Oud-Testamentse geschiedenis, steeds een zoon beloofd heeft. Waarna eerst een zoon verschijnt. Maar dat blijkt niet de beloofde zoon te zijn, maar het blijkt een type te zijn van de uiteindelijke zoon. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij Adam, is trouwens helemaal mooi. Dat is altijd het begin van de Bijbel, dat begint het altijd. Hè? Bij Adam doet zich dat voor. Daar heb je, dat doet zich wel twee keer achter elkaar voor, het is wat lastig om het uit te leggen, daarom aarzel ik wat. Maar aan Adam wordt gesproken over dat hij zonen zou hebben. Dat wordt tegen Eva gezegd eigenlijk. Maar het komt erop neer, Adam zou een zoon hebben. En dan komt er een zoon, dat is Kain, maar die verdwijnt. Want de tweede, dat is de belangrijke. Dat is Abel. Dan herhaalt de geschiedenis zich, want Abel verdwijnt. En dan komt er alsnog een ander voor in de plaats, zo heet hij dan ook. Zet, want zet betekent dat er een ander is gezet. Zo'n ons Nederlandse woord zetten hoor. Ja, niets Hebreeuws is ontvreemd in het Nederlands. Jawel. Zet betekent dat hij gezet wordt. En er wordt gezegd, want God heeft een ander zaad gezet in de plaats van Abel. Het verhaal is trouwens heel makkelijk. Want Kain, zal ik het even snel vertellen? Ik kan het nog sneller, ik kan het sneller. Kain is een type van Israël. Daarom wordt hij zo opgejaagd. Maar wordt hij toch niet gedood, net als Israël. Hoewel hij zijn broer vermoord heeft. Dat is Abel. En Abel is een type van de Heer Jezus, uiteraard. Vandaar dat van de hand van Israël het bloed van Abel geëist zal worden. Staat er. Staat in de Bijbel. Kain is een type van Israël. Abel is een type van de Heer Jezus. En Seth kwam in de plaats van Abel. Wie is nou Seth?
Zoon.
Seth is het type van Christus. Ja, degene die opgestaan is uit de dood. De opgewekte. Jazeker. Kain is Israël. Abel is de Heer Jezus in zijn eerste komst. Die een offer brengt. En sterft. In die volgorde, maar eigenlijk is het hetzelfde. Hij brengt een offer. Maar eigenlijk offert hij zichzelf. Als gevolg van zijn offer sterft hij toch? Jawel. Goed, nou, dat is bij onze geschiedenis. En dan komt er een andere voor Abel, niet voor Kain, maar voor Abel in de plaats, dat is Seth, en dat is een beeld van Christus, de opgewekte uit de dood. Dan heb je het hele verhaal. Is dat mooi of niet? En daarna gaat de geslachtslijn van Adam tot Christus, loopt inderdaad via Adam, Seth, want Kain en Abel heeft er niks meer mee te maken. Adam, Seth en zo verder. Enos, Kenan en zo. Alle 74, tot op Christus, ja, Seth dus. Maar Seth zelf is een type dan van Christus. Maar waar het om gaat is, er wordt een zoon beloofd, de eerste die komt, die schijnt de beloofde zoon te zijn, maar die is het niet. Die tot twee keer toe niet. Maar later vind je het nog weer terug. Want later krijgen we bijvoorbeeld, dan laat ik dat makkelijker nemen, Abraham zou een zoon hebben, daar wordt er een zoon geboren, Ismaël, maar het was hem niet, want het zou Isaac zijn en toch verdwijnt ook Isaac. Want Isaac is een type van Christus. Isaac betekent dat er gelachen zou worden, dat er blijdschap, niet ongeloof, blijdschap, dat er blijdschap zou zijn. En de blijdschap is uiteraard de blijdschap, dat die de engel zei tegen de herders. Zie, ik verkondig uw grote blijdschap. Welke blijdschap? De blijdschap van het nieuwe verbond. de blijdschap van de opstanding van Christus. Men is 4000 jaar in blijde verwachting geweest tot de komst van Christus, tot de aanbreken van het nieuwe verbond. Zo gaat dat. Dus Isaac is een type van de echte, de uiteindelijke zoon van Abraham, namelijk Christus. Dus Abraham wordt een zoon beloofd, wordt Isaac geboren, maar het gaat uiteindelijk om Christus. Nou, zo kennen we er nog meer. Want aan David wordt een zoon beloofd. Er wordt Salomo geboren. Maar het gaat niet om Salomo, het gaat om degene van wie Salomo een type is. Namelijk gaat om de echte vredevorst, namelijk Christus zelf. Dat is het verhaal. Dat blijkt ook, want die kortsluiting tussen Salomo en de Heer Jezus Christus, die ligt er erg dik bovenop. Eigenlijk zou ik even terug moeten bladeren naar 2 Samuel 7. Ik ben er inmiddels al trouwens. 2 Samuel 7, het bekende Davidisch verbond, want zo noemen wij dat dan. Dat betekent het verbond met David, het Davidisch verbond. Waar de Heer zegt tot David in 2 Samuel 7, vers 12, waar staat: wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Er wordt een zaad beloofd aan David, en zijn koninkrijk, het koninkrijk van dat zaad van David, zal vastgemaakt worden. Bevestigen, hè? Dus vastmaken. Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Ja, het is 2 Samuel 7, vers 12 en dan vers 13. Die zal mijn naam, oftewel die zal voor mijn naam een huis bouwen. Dat is toch in ieder geval de verwijzing naar de bouw van de tempel. Er kan er wel wat meer achter zitten, maar het is in elk geval de verwijzing naar de bouw van de tempel. Die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. En voor het gemak hou ik daar dan op met lezen. Want het is voldoende om te zien dat aan David beloofd werd dat hij een zoon zou hebben die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. Dat staat ook weer in vers 16. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel, uw troon is het in de praktijk, uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. En dat noemen we dan het Davidisch verbond. En woorden van deze strekking, die nog veel sterker zijn eigenlijk, vinden we later dan terug in Psalm 89. Dat zou je er eigenlijk naast moeten lezen. Tamelijk lange psalm, Psalm 89, waarin teruggekomen wordt op dit verbond met David. En waarin ook daadwerkelijk een verbond genoemd wordt. Een verbond met David, een belofte aan David, enzovoorts. Met betrekking tot een zoon die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. Als nu later Salomo verschijnt en op de troon van David komt te zitten en ook de tempel bouwt, dan wordt er ook bij gelegenheid gezegd dat dat de vervulling is, of een vervulling, maar in ieder geval dat het de vervulling is van wat God aan David beloofd heeft. En toch blijkt dat het dat uiteindelijk niet is. Dat wil zeggen dat weliswaar die profetieën, die beloften die God aan David gedaan heeft, worden toegepast op Salomo, maar wil niet zeggen dat Salomo degene is die uiteindelijk volledig die profetieën vervult. Want het is niet waar. Per slotverrekening is Salomo overleden en zijn troon is er al in geen eeuwen meer. Pakweg eens zo'n 2500 jaar niet meer. Nee, bijna 3000 jaar niet meer, maar het is maar tot hoever we hem nog tellen. Die troon is er niet meer. Dat wil zeggen, de schrift zelf zegt dat Salomo aan de regering kwam en het huis bouwde op grond van de belofte aan David. Maar dat is hetzelfde als dat er staat dat Isaac geboren werd op grond van de belofte aan Abraham. Dat was namelijk wel zo en toch was het niet de vervulling van de belofte. Want de vervulling van de belofte aan Abraham vindt pas plaats bij de verschijning van Christus. En de vervulling van de belofte aan David vindt pas plaats bij de verschijning van ook Christus. Ja, het was een beetje een strikvraag zo, hè. Dat deed ik met opzet, hoor. Ook Christus, ja. Want als het Nieuwe Testament spreekt over de verbonden der belofte, hebben we het wel eens gelezen, de verbonden, meervoud, de verbonden der belofte, dan moeten wij dus minstens twee beloften uit het Oude Testament, of twee van die verbonden aan kunnen wijzen. Die zijn er ook. De een is heel bekend, dat is die van Abraham, uiteraard. Maar de ander is die van David. En die twee horen bij elkaar. Ze lopen ook langs dezelfde lijnen. God doet een belofte aan Abraham, omtrent een zoon die ook verschijnt, maar het is niet de definitieve, daarna komt er een ander. Abraham, Isaac, Christus. En die lijn die wordt later in Galaten 3 ook aangehaald, waar uitdrukkelijk gezegd wordt, het verbond wat tevoren bevestigd is op Christus, zie je wel, het verbond met Abraham, dat is een verbond wat vastgemaakt wordt en vervuld wordt daarmee door de verschijning van Christus. Maar hetzelfde geldt ook voor het verbond met David. Aan David werd ook zomaar een belofte gedaan. En daar verscheen ook een zoon, dat was Salomo. Maar dat was niet de definitieve, want de uiteindelijke zoon is niet Salomo, maar Christus. En vandaar nemen we een hele grote sprong naar Matteüs 1, vers 1, het eerste vers van het Nieuwe Testament. Nou, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham en de zoon van David. Ik geloof trouwens de andere volgorde, maar dit kan ik nooit onthouden. Dat maakt me ook niet zoveel uit, eerlijk gezegd. De zoon van Abraham en de zoon van David. Daar heb je de beide verbonden der belofte. De beide beloften omtrent de zoon, maar die zoon die geboren zal worden blijkt dezelfde te zijn. Waarom ook niet? David zelf, aan wie een zoon beloofd wordt. David zelf is immers zelf ook zoon van Abraham. Dus het kan heel goed samenlopen. Hè? En het loopt ook samen. De zoon van Abraham en de zoon van David is volstrekt dezelfde. Dat is namelijk uiteindelijk Christus. Maar Isaac en Salomo zijn daar respectievelijk een type van. Nou, om dan maar terug te gaan naar deze geschiedenis hier van 2 Kronieken 6. Daar vinden we dan deze Salomo die een paar jaar tevoren de troon heeft bestegen. En die meteen een huis is gaan bouwen, namelijk een paleis en een tempel. En om die tempel gaat het hier. Maar je moet erbij bedenken dat als we lezen over Salomo, dan is dat historisch gezien natuurlijk gewoon Salomo. Dat zal duidelijk zijn. Maar typologisch gezien is hij Christus. En al wat hier gezegd wordt over Salomo gaat in wezen over Christus. En dat is ook de reden waarom het hier staat. Ja, kijk eens hier. Anders had het ook wel in de boeken van Flavius Josephus kunnen staan. Daar staat het trouwens ook in. Dat doet er nou niet toe. Maar die lezen we hier toch ook niet. Of Herodotus of andere geschiedschrijvers. Dat doet nog niks te zaken. Maar het staat in de Bijbel. Dat is niet vanwege de geschiedenis. Want daar heb je de gewone geschiedschrijvers voor nodig. Maar dat het in de Bijbel staat is omdat het spreekt over Christus. Want de geest der profetie is, nou, wat is de geest der profetie? Wat is de werkelijke inhoud van het woord Gods? De geest is werkelijke inhoud, hè? Geest is inhoud. En profetie is de hele Bijbel. De geest der profetie, wat is dat? Dat is de getuigenis van Jezus. Ja, ik draai het vers om, daarom, als ik u gevraagd had, wat is het getuigenis van Jezus? Dan had u waarschijnlijk meteen gezegd, de geest der profetie. Maar ik draai het gewoon even om. Dat maakt geen verschil hoor. Dus Openbaring 19. De geest der profetie, de werkelijke inhoud van al wat God geopenbaard heeft, is getuigenis van Jezus. Het is Openbaring 19, ik weet niet welk vers. De getuigenis van Jezus is de geest der profetie. De werkelijke inhoud, de werkelijke geest van 2 Kronieken 6 is dat het spreekt of getuigt van Christus. Er staat Salomo, maar het is Christus. Zo is het altijd. Andere keer staat er Isaac. Maar het is Christus. Of er staat Adam. Maar het gaat over Christus. Dat blijft altijd zo. Dat is de rijkdom van het woord Gods. Dat is de sleutel ook tot het verstaan van het woord Gods. Nou, dan staat er in 2 Kronieken 6 vers 12. En hij, dat was Salomo, maar het spreekt over Christus. Hij stond voor het altaar des Heren in die nieuwe tempel. Er was zojuist een altaar gebouwd. En hij stond voor het altaar des Heren tegenover de ganse gemeente van Israël. Het volk was daar officieel verzameld. En Salomo stond voor het altaar. Maar wie staat er normaal voor het altaar? Als het volk erbij verzameld is. De priester natuurlijk. Maar er stond Salomo, de koning. En begrijpt u, hij stond daar in een positie van priester eigenlijk. Hij verenigde voor de gelegenheid als het ware
Let op, als het ware verenigt hij in zich niet alleen het koningschap, maar nu ook het priesterschap. Het was niet de hoge priester die de tempel inwijdde, het was de koning die het deed. Het zou de hoge priester moeten zijn, zou je zeggen. Maar het was de koning, omdat voor de gelegenheid weer eens uitgebeeld wordt dat die twee dingen in één persoon behoren te zijn. Want het uiteindelijke zoon van David is tegelijkertijd ook hoge priester. Daarom staat er, hij stond voor het altaar des Heren. En het hele volk was verzameld. Ziet u het voor u? Straks de wederkomst van Christus bijvoorbeeld. Heel Israël verzameld. En dan breidt hij zijn handen uit. Of niet? Ja, daar gaat het over. Nou, daar staat er. Hij breidde zijn handen uit enzovoorts. Maar voordat ik dat verder lees, moet ik even nog wat zeggen. Er staat, hij stond voor het altaar des Heren in vers 12. Dan moet ik voor de goede orde even bij vertellen. Dat is het altaar uit hoofdstuk 4 vers 1. Dat is twee bladzijden eerder in de Bijbel. Want daar staat in 2 Kronieken 4 vers 1. Hij maakte ook een koperen altaar van 20 ellen in zijn lengte en 20 ellen in zijn breedte en 10 ellen in zijn hoogte. Waarom het zo groot is, dat vertel ik er niet bij, maar ik vertel het alleen om te laten zien dat het een ander altaar was dan het altaar wat in de tijd gebruikt werd in de woestijn, in de tabernakel dus. Dit altaar is niet het altaar van Mozes en Bezaliel of wie het dan maar gemaakt had, maar het altaar van Salomo van de tempel, dat is een flink stuk groter. Viermaal zo lang om precies te zijn en viermaal zo breed en meer dan drie keer zo hoog. Dus het was nog wel wat groter, die kon je niet meesjouwen. Maar er was dus een nieuw, groot altaar. Een altaar wat nu voor het eerst ingewijd moest worden. En u weet hoe dat gaat, hoop ik, als er geofferd gaat worden. Dan brengt men het offer op het altaar. Dan is het overigens al dood. Misschien kom ik er nog op terug, maar dan zeg ik het nu maar vast. Het offer is al dood. Het is eigenlijk al geofferd. En daarna gaat het op het altaar. Want daar wordt het dan in brand gestoken. Door wie? Door het vuur uit de hemel. Jawel, niet door de mens, maar door het vuur uit de hemel. Zo was het ook met het offer van Abel. God stak het aan. En zo was het dus niet bij het offer van Kain. Dat heeft dus helemaal niet gebrand. Want God accepteerde het offer niet. Nee, zo zit dat. God steekt het aan. Waarom? Wel, laat ik het dan maar meteen vertellen. Waarom dat is? Het offer wordt namelijk gebracht op de priesters in het algemeen. En in het algemeen zijn het de priesters die de offers slachten, ter dood brengen. En dat gebeurt niet op het altaar hoor. Wel daar in de buurt, voor het altaar, naast het altaar. Doet er nou niet, dus allemaal verschillende regelingen. Maar niet op het altaar. Wordt bij het altaar geslacht. En als het geslacht is, wordt het offer op het altaar gelegd. Of althans dat deel ervan wat op het altaar moet. Dat is lang niet altijd alles hoor. Maar dan wordt het op het altaar gelegd als het al dood is. Zodat het offer op het altaar al niet meer de uitbeelding is van het sterven. Want dat is al geweest. Dat gebeurt voordat het op het altaar gaat. Dat is heel belangrijk, daarom vertel ik het even tussendoor. Ik laat me geen gelegenheid voorbij gaan om het te vertellen. Want wat op het altaar gebeurt is dat wat dood is alsnog opstijgt. Het is dood, maar het stijgt op tot God in de hemel. Het brandoffer, zoals wij het dan vertalen, heet ook niet brandoffer, het heet een opstijgend offer. Dat is de letterlijke vertaling van de uitdrukking. Een opstijgend offer. Zodat het die geslacht wordt bij het altaar, dat is een beeld van de dood. Maar als het daarna op het altaar verbrand wordt, is dat een beeld van opstanding en eventueel zelfs van hemelvaart. Want pas nadat door de dood de zondaar gerechtvaardigd is van de zonde, kan hij aan God gewijd worden. Want wie gestorven is, ik citeer uit Romeinen 6, hè, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Romeinen 6 vers 9 dacht ik. Wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En pas als hij de zonde kwijt is, is hij acceptabel voor God. En dus komt hij dan op het altaar en stijgt op tot God. Zodat het branden van het offer op het altaar een beeld is van opstanding en eventueel zelfs van hemelvaart. Hangt er vanaf welk offer het is, waar het precies over gaat. Maar in principe verhoging en dus opstanding en hemelvaart. En aangezien de mens dat niet kan doen, de mens kan wel sterven, ook door eigen toedoen. Maar aangezien de mens zelf niet uit de dood kan opstaan en in zichzelf geen overwinning heeft op de dood, betekent het dus dat een ander die overwinning moet geven. Het is God uit de hemel die het offer tot zich neemt. Vandaar dat het vuur uit de hemel ook beschreven wordt als tongen. Nee, wij vertalen netjes zeggen, nee, het zijn vlammen bedoeld. Ja, maar dat bedoel ik ook. Het zijn tongen. Het vuur heeft tongen. Jawel. Die likken ook. Dat wordt een beetje poëtisch, maar niettemin, zo gaat het. Het vuur likt ook aan de gordijnen. Dat is niet best als dat gebeurt. Hè? Maar zo heet dat. Het zijn tongen. En waarom zijn het tongen? Omdat God inderdaad het offer tot zich neemt, als het ware opeet. Hij neemt het tot zich. Hij eet het. Dus wat vuur doet, het oplikken en het verteren. U weet toch wat er gebeurt, hoe heette die Mano, heette die man Manoah of zoiets? Ik weet het, familieverhoudingen ben ik zo slecht in. Het was in ieder geval de vader van Simson, die een offer bracht aan de Heer. Een spijsoffer meen ik, zo was het toch? Dacht ik. Nou, in ieder geval, daar kun je ook nog zelfs nagaan, als het niet goed is, hoor ik het wel. Maar het was de Heer die met vuur uit de hemel gewoon het offer tot zich nam. Hij nam niet mes en vork om het op te eten. Er kwam vuur en zo nam hij het tot zich. Heel eenvoudig. Nou, wat we dus moeten bedenken is dat al wat op het brandoffer komt, of al wat op het brandofferaltaar komt, is al dood en het wacht daar op opstanding. Daarom wordt het in het vuur geworpen. Omdat het leven van het vuur zou ontvangen. Vuur is immers een type van de geest. Jawel. Ik heb het eens gevraagd aan Peters. Nee, bij Pinksteren heb ik dat. Hè? Zo is dat, ja. Dat is een beeld van de geest. En geest is leven. Dus inderdaad, als het dode offer op het altaar ineens in het vuur zich bevindt, betekent dat het daar tot leven komt. En dat leven stijgt dan op tot God. Al of niet tot een lieflijke reuk, maar in ieder geval, het stijgt op. En daar gaat het om. Nou, gaan we weer verder hoor. Dus Salomo had een nieuw altaar gemaakt, dat moest ingewijd worden. Dat gebeurde ook, want er staat in hoofdstuk 7 vers 1, heb ik nog gelezen. Er staat, als Salomo voleind had de bidders, daalde het vuur van de hemel en verteerde het brandoffer en de slachtofferen. Alle offers die op het brandofferaltaar lagen. Men had de maaltijd als het ware voor de Heer klaargelegd op het altaar en men bad en de Heer nam het offer tot zich. Dat is de gedachte. Nou, dan gaan we weer terug naar 2 Kronieken 6 vers 12. Hij, Salomo, stond voor het altaar des Heeren tegenover de ganse gemeente van Israël en breidde zijn handen uit. En lees ik verder in vers 14 en hij zeide, Heere God van Israël, daar begint dan zijn gebed. Maar voordat dan dat gebed komt, er staat, hebben we eerst vers 13, een lang vers. In mijn Bijbel is het tussen haakjes afgedrukt. Dat betekent niet dat het er niet zou staan in de grondtekst, hoor. Maar het betekent dat het eigenlijk een soort tussenzin is. En dat je hem af en toe ook eens een keer moet overslaan, dat vers. Dat heb ik net gedaan. Want dan lees je vers 12 en vers 14 gewoon achter elkaar. Hij breidde zijn handen uit en zei, de Heere God van Israël, er is geen God gelijk gij. En als je het zo leest, mis je niks. Maar langs dat verhaal, in een tussenzin, tussen haakjes als het ware, wordt ons nog even wat verteld. Iets wat niet ter zake schijnt te doen, maar het doet wel ter zake. Want dan moet je eens kijken wat er staat. Het is een prachtig vers, er staat namelijk vers 13. Want Salomo had een koperen gestoelte gemaakt, een soort van podium is de gedachte, een soort verhoging waarop hij stond. Zeggen we, ja, anders konden ze hem niet zien. Dat zal ook wel. Maar ja, laat ik maar verder lezen. Staat, Salomo had een koperen gestoelte gemaakt en had het gesteld in het midden, namelijk in de voorhof, in het midden des voorhofs, zijnde 5 ellen in zijn lengte en 5 ellen in zijn breedte en 3 ellen in zijn hoogte. Heb je dat nou ook, als je dat zo leest, dat u denkt van, zal mij toch een zorg zijn waar hij op stond? Gaat het maar om wat hij zei? Wat hij bad en bij welke gelegenheid. Maar het staat er wel, hè? Het is toch belangrijk. Nou, waar staat er dan? Hij stond dus op dat ding, op dat gestoelte. van 5L bij 5L bij 3L hoog. En hij stond daarop. En daarna, hij knielde op zijn knieën voor de ganse gemeente van Israël. En breidde zijn handen uit naar de hemel. En dan begint het gebed. Dat wil zeggen, dat gebed wat nu volgt in de hele rest van het hoofdstuk, komt uit de mond van deze Salomo, die voor het aangezicht van het volk eerst stond en daarna geknield is, en wel op dat gestoelte van koper van 5 lang, 5 breed en 3 hoog. Dat is groot genoeg. Maar waarom 5L bij 5L en 3L hoog? Hè? Dat is heel eigenaardig hoor, echt waar. Want er staat in vers 12, hij stond voor het altaar des Heren. Dat heb ik nou net uitgelegd, dat het altaar, dat was een nieuw altaar, had Salomo zelf laten bouwen, van 20L bij 20L bij 10L. Dat staat in hoofdstuk 4 vers 1. Maar als we dat niet wisten, dat Salomo er zelf een gebouwd had, dan zouden wij gedacht hebben dat hij stond voor het brandofferaltaar wat gemaakt was in de dagen van Mozes door Bezaliel. En dat brandofferaltaar, dat was van koper. En dat was 5L lang en 5L breed. En 3L hoog. Precies hetzelfde. Maar hier stond Salomo dus op een gestoelte wat van hetzelfde materiaal gemaakt was en van dezelfde maten bovendien als het oorspronkelijke brandofferaltaar. Van 5L bij 5L en 3L hoog. Ook van koper. Zodat als je dat zo leest, dan zou je toch moeten denken, wat eigenaardig, hij laat een nieuw brandofferaltaar bouwen van 20 bij 20 bij 10. Maar zelf staat hij op een ding wat sprekend lijkt op het oude brandofferaltaar. Van koper, 5L breed, 5L lang en 3L hoog. Kortom, hij stond eigenlijk zelf op een altaar. Dat was het niet. Wat het wel was, dat zijn we nog lang niet uit. Maar dat probeer ik u straks nog uit te leggen. Dat was niet het altaar. Maar het had wel dezelfde vorm van het oorspronkelijke altaar. En daar gaat het om. Eigenlijk dus, want zo moet je dat dan lezen, eigenlijk was hij dus zelf het offer. Ja. Vers 1, vers 12 zegt dan ook, hij stond tegenover het altaar, of voor het altaar des Heren. Maar via vers 13 zou je eigenlijk moeten zeggen, maar eigenlijk was hij zelf op het altaar. Nou ging dat moeilijk, want hij had nog een paar regeringsjaren voor de boeg. Toch? Hij zou 40 jaar regeren, er waren er nog maar een paar van om. Maar niettemin, eigenlijk stond Salomo dus zelf op het brandofferaltaar. En even tussendoor, waar het oorspronkelijke brandofferaltaar gebleven is, dat weten wij niet. Er bestaan alleen theorieën over. Volgens sommigen stond dat ding er zelfs ook op bij deze gelegenheid ergens anders bij de tempel. Maar daar weten we echt niks van. Er staat niet in de Bijbel waar hij gebleven is. Maar in plaats daarvan, in plaats van het oorspronkelijke brandofferaltaar, vinden we dus een nieuw brandofferaltaar van 20 bij 20 bij 10, waar Salomo voor stond. En in plaats van hetzelfde ding vinden we ook een, wat hier dan heet, een gestoelte. Van 5 bij 5 bij 3. En ook van koper waarop Salomo zelf stond. En daar gaat het maar om. U moet in de gedachte houden dat als Salomo hier spreekt, staat hij eigenlijk zelf in de positie van het offer. En dus in de positie van Christus zelf. Van wie staat, en ik ga maar meteen door, hè, hoge snelheid. Van wie staat in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief, dat hij weliswaar hoge priester, dat wil zeggen koning en hoge priester geworden is naar de ordening van Melchizedek, maar nadat hij zichzelf geofferd heeft. Ja. Door een eenmalig, eeuwig offer, dat wil zeggen een offer wat nooit meer herhaald hoeft te worden. Een offer wat in één keer voldoende was. En dat is wat Salomo hier uitbeeldt. Salomo die hier staat als koning, want het was hij. Tegelijkertijd wijdt hij de tempel in, dus hij is eigenlijk ook hogepriester. En tegelijkertijd staat hij op dit altaar, want dat is het dan eigenlijk, van 5 bij 5 bij 3. Van waaraf hij eigenlijk rechtstreeks ten hemel zou moeten varen. Eigenlijk. Want dat is wat met Christus gebeurd is. Hij is gestorven, maar daarna uit de dood opgestaan en daarna als offer opgestegen tot God. Denkt u er goed om. Ik heb het niet over een offer aan het kruis. Ik heb het over het offer daarna. Dat doet de Bijbel namelijk ook. Hij is als offer omhoog gestegen. Hij is met zijn bloed ingegaan in het binnenste heiligdom enzovoorts. Ja, ja. En dan ga ik meteen verder. En hij is opgestegen tot God in de hemel als de eerstgeborene. En als de erfgenaam dus van de hele schepping. De eerstgeborene. Dat zie je hier weliswaar niet staan in 2 Kronieken 6 vers 13. Maar het staat er wel hoor. Er staat namelijk, hij stond op de gestoelte zeg maar, vers 13 nog steeds, en knielde op zijn knieën. Leuk hè, natuurlijk, waar zou je anders op knielen dan op je knieën? Dat is toch leuk dat het er dan twee keer, staat er dus twee keer. Waarom? Omdat het belangrijk is, want het woord voor knielen en het woord voor knieën is gewoon hetzelfde. Het werk wordt anders zelfs toch een naamwoord, maar het is gewoon hetzelfde woord. Hebreeuws is wat dat betreft niet moeilijk. Maar dat woord komt weer overeen met het woord voor de eerstgeborene. Het is niet hetzelfde woord, maar ik zei alleen, het komt ermee overeen. Hoe, dat zal ik u niet vertellen, maar het is in principe hetzelfde woord. Knielen en de eerstgeborene is hetzelfde. Dat betekent eigenlijk dan dat de eerstgeborene is degene die knielt. Of anders, de knielende, degene die knielt, is de eerstgeborene. Hij krijgt eerstgeboorterecht. Knielen is een vorm van vernedering uiteraard, maar het is juist degene die zich vernederd heeft, dat hij uitermate verhoogd is geworden en gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is wat van Christus gezegd wordt. Dat hij zich uitermate vernederd heeft. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en gesteld tot eerstgeborene. Dus dat knielen, wat Salomo hier doet, is juist de uitbeelding van zijn eerstgeboorterecht. Trouwens, als wie dan ook eerstgeboorterecht gegeven wordt in de Bijbel, dan moet hij ook op zijn knieën. Eerst knielen en dan ontvangt hij de zegening. Zo hoort het ook, want het hoort bij elkaar. Zodat ook dat hier wordt uitgebeeld. Bovendien, het koningschap gaat altijd slechts naar de eerstgeborene, degene met eerstgeboorterecht. En voor het priesterschap geldt precies hetzelfde. Dat wil zeggen, het hoge priesterschap gaat ook naar de eerstgeborene. Wel, in die positie bevindt zich Salomo hier. Er staat dus eerst dat hij stond. Hij stond daarop. Dat is een beeld van opstanding zelf. Maar ik zei het al, als je op het brandofferaltaar komt, dan is dat een uitbeelding van opstanding. Dus hij stond daarop. En daarna staat er, hij knielde daarop. Want het knielen wil zeggen eerst geboorterecht. En als we later in Hebreeën over Christus lezen, over zijn koningschap en hoge priesterschap, dan staat er dat hij dat geworden is nadat hij zichzelf geofferd heeft, en bovendien dat hij dat geworden is op grond van de kracht des onvergankelijke levens. Op grond van zijn opstanding uit de dood dus. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. Salomo als koning en hoge priester op het altaar, staande, beeld van opstanding, en knielend, in beeld van zijn eerstgeboorterecht. En bij die gelegenheid staat er dan dat hij zijn handen uitbreidde naar de hemel, en dat in het gezicht van de ganse gemeente, de ganse verzameling betekent dat van Israël. En dan doet hij een gebed. En het gebed zelf geeft in zijn geheel uitdrukking aan de hoge priesterlijke taak van Christus. Want wat Salomo doet, is bidden voor het volk. Dus van Christus staat dat hij onze hoge priester is, staat er wat hij doet. Namelijk, hij bidt voor ons. In de Hebreeënbrief, hè. En bovendien in Romeinen 8. Want daar staat, Christus is het die gestorven is. Ja, echt waar, wat meer is. Ja, wat meer is. Let op het ja ertussen. Ik lees altijd overheen over zulke woorden. Maar het staat er niet voor niks. Hij is gestorven, ja, wat meer is. Hij die ook is opgewekt en die is ter rechterhand Gods. Is de eerstgeboren en die voor ons bidt. Dat is het verhaal. Ja. Nou, dat is wat Salomo doet, een heel hoofdstuk lang, althans dat wil zeggen de rest van het hoofdstuk lang, waarbij hij God dankt voor de weldadigheden en zegeningen die hij gegeven heeft, maar waar hij tegelijkertijd bidt om vergeving voor de zonden van het volk. Talloze malen. Hè? Vers 19, ik noem even. Hè? Vers 19. Wend u dan nog tot het gebed uw knechts en tot zijn smeking, o Heere, mijn God, om te horen naar het geroep en naar het gebed dat uw knecht voor uw aangezicht bidt. En dan vers 21. Hoor dan naar de smekingen van uw knecht en van uw volk Israël die in deze plaats zullen bidden. En hoor gij uit de plaats uw woning uit de hemel. Ja, hoor en vergeef. En dan vers 23. Hoor gij dan uit de hemel en doe en richt uw knechten, vergeldende de goddeloze, gevende zijn weg op zijn hoofd enzovoorts. En dan vers 25. Hoor gij dan uit de hemel en vergeef de zonde van uw volk Israël en breng hen weder in het land dat gij hun en hun vader gegeven hebt. En dan te bedenken dat op dat moment dat dit gezegd werd, zij in het land waren. Ze waren er niet eens uit. Maar Salomo bidt dat Israël zal terugbrengen. Maar als de Heer later hoge priester geworden is naar de ordening van Melchizedek, de echte Salomo dus, dan is dat in een situatie waarbij Israël wel degelijk uit het land gezet is. Het zijn onze dagen, jazeker wel. En zo verder. Vers 27. Hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde uw knechten en van uw volk Israël. Als gij hen zult geleerd hebben, de goede weg. U weet wat de goede weg is? Dat is de Heer zelf, de weg, de waarheid en het leven. Oftewel de verse en levende weg uit Hebreeën 10. Dat is Christus. Ja. En dan vers 30. Hoor gij dan uit de hemel de vaste plaats uw woning en vergeef en geef iedereen al zijn wegen, gelijk gij zijn hart kent, enzovoorts. En dan vers 33. Hoor gij dan uit de hemel, uit de vaste plaats uw woning en doe naar alles waarom die vreemde tot u roepen zal, want Salomo bad niet alleen voor Israël, maar ook voor de heidenen. Daar hebben we het vorige keer over gehad aan deze plaats, hè? Niet alleen zou Israël verzameld worden, maar de Heer zou ook gegeven worden tot licht der heidenen. Zie hier dus ook weer. En dan vers 35. Hoor dan uit de hemel hun gebed en hun smeking en voer hun recht uit. En vers 39. Hoor dan uit de hemel, uit de vaste plaats uw woning, hun gebed en hun smeking en voer hun recht uit. En vergeef uw volk. Nou, één lang gebed om vergeving voor het volk. Dat is de hoge priesterlijke taak. Eigenlijk, het is de koning die die taak hier op zich neemt, want hij is hier eigenlijk een type van de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Nou, en dan ga ik weer terug, hoor. Dan hebben we Salomo zo gezien op het brandofferaltaar. Nou ja, dat was het niet, maar het was wel van koper en 5 bij 5 bij 3. 2 maal 5, 5 links en 5 rechts. Die kant op 5, die kant op ook 5. Heb je dit wel eens meer gehoord? Ja. Ik heb er ook links 5 en rechts... Nou, zo links 5 en rechts 5 vingers aan de hand. Maar u kent ook 10 geboden... op 2 stenen tafelen. De wet is 10, maar ze heeft ook 5 links en 5 rechts. En dezezelfde Salomo liet de tempel bouwen en liet bouwen in plaats van 1 tafel der toonbroden 10. 10 tafelen... Of hoe dat maar heten mag. Tafels der toonbroden. Of tafel der toonbrodens. Ik weet het ook niet. Maar 10 tafels in elk geval. 5 aan de ene kant en 5 aan de andere kant. En 10 kandelaren. 5 aan de ene kant en 5 aan de andere kant. En ook erover nadenken. 10 wasvaten. 5 aan de ene kant en 5 aan de andere kant. En in de tabernakel had je 10 kleden, 10 van die gordijnen, die de eigenlijke tabernakel vormden, over de planken heen. 5 aan elkaar genaaid en nog eens 5 aan elkaar genaaid, dus 2 maal 5. En die beide 5, die waren weer aan elkaar gezet met haakjes en oogjes, ja. Striklistjes. 5 aan de ene kant en 5 aan de andere kant. Nog een paar keer gebeurde dat zo. 5 en nog eens 5. En aan de noordkant van de tabernakel had je 5 richelen die de berderen bij elkaar hielden. En aan de zuidkant ook. Ook 5. Ook 5 en nog eens 5. Dat komt nog alles voor. Waarom? Omdat 10 de uitbeelding is van het woord van God in het algemeen. En 5, de linkse 5, de ene 5, staat voor het oude verbond. 5 boeken van Mozes. Het oude verbond. En de andere 5 staat voor het nieuwe verbond. Want het woord van God heeft 2 kanten. Een linkerkant en een rechterkant. Of een onderkant en een bovenkant. Het oude verbond en het nieuwe verbond. De ene 5 is een bediening des doods, de andere 5 is een bediening des levens. En toen waren de 10 maagden... Hm. En die hadden allemaal een lampje, dus het waren 10 lampjes. En lampjes zijn gewoon schaaltjes met olie en een pitje erin. Dus ze hadden elke schaaltje met olie, 10 schaaltjes met olie. Schoon een beeld van het woord van God. Hadden ze ontvangen. Maar 5 waren dwaas en die hadden alleen maar die lamp. Dat is dus alleen het oude verbond. En de andere 5 hadden niet alleen een lampje met olie, maar ook een kruikje met olie bij zich. Hè? En nou is de vraag, wat zou dat nou wezen? Het nieuwe verbond uiteraard. En als de bruidegom komt, als Christus komt, zal ik het vlug uitleggen. Als Christus komt, als de bruidegom komt, dan blijkt het oude verbond voorbij te zijn en dan gaan alle 10 lampen uit. Ja. Behalve bij die 5 die nog een kruikje bij zich hebben, want die doen olie in de lamp en zo blijven de 5 over, dus het nieuwe verbond. Misschien was de weduwe... Nee, dat kan niet. Het was geen maas natuurlijk. Maar ik wil zeggen, misschien was de weduwe van Sarfat er ook bij. Hè? Je had olie en overvloed. Vaten vol. Een beeld van het nieuwe verbond. Het oude heeft te weinig. Het nieuwe heeft overvloed. Nou, dat is het verhaal. En het brandofferaltaar is een beeld van niet alleen oude, maar ook nieuwe verbond. Het is 5 aan de ene kant en 5 aan de andere kant. 5 lang en 5 breed. Spreekt over het hele woord van God. Dat is 10, maar het heeft 2 verschillende aspecten. Oud en nieuw verbond. Want al die dingen van het oude verbond spreken ook daadwerkelijk over nieuwe verbond. En daarom was het ook 3 hoog, om het maar eens even vlug te vertellen dan. Het was ook 3 hoog, want 3 wil zeggen dat het beloofd was. 3 is namelijk een belofte. Dat is altijd zo. 3 staat voor belofte. En als je dus 5 links en 5 rechts hebt, is het oude en nieuwe verbond. En 3 hoog wil zeggen een belofte. Dat wil zeggen, er was beloofd dat na het oude ook inderdaad het nieuwe zou komen. Je hebt het hele brandofferaltaar. Maar goed, terug naar het onderwerp, want waar is een brandoffer? Maar het was een gestoelte, staat er. Nou vraag je altijd af, wat is een gestoelte voor een ding? Wel, in het Nederlands is dat gewoon de een of andere stellage. Het woord zegt het al, een stoel is een stellage, anders niks hoor. Daar kun je op zitten, daar kun je ook op staan. Dat mochten wij thuis niet, maar vooruit. Het ding had ook 4 poten, maar wij waren altijd van mening dat er een paar te veel waren. Maar goed, hij kon er wel een paar missen. Maar je weet het nog, in Friesland heb je klokkenstoelen. Daar zit niet een klok op, maar die hangt eronder. He? Een stoel is dus gewoon een stellage. Dus Salomo bouwde een of andere stellage. Men vertaalt maar wat. Want het woord wat er staat, dat is heel opmerkelijk. Dat kun je nooit in een vertaling terugvinden. Maar het woord wat daar gebruikt wordt, dat is het woord voor het wasvat. Dat is heel gek, maar het is zo. Ik kan het niet helpen, maar het is volstrekt hetzelfde woord. Daar staat dus eigenlijk, Salomo had een koperen wasvat gemaakt en had het gesteld in het midden van de voorhof, 5 el lang, 5 el breed en 3 el hoog. Dus zeggen de vertalers, dat kan nooit, want op een wasvat kun je niet staan. En bovendien, een wasvat is niet om op te staan. Dus zal het een ander soort stellage geweest zijn. En ze vertalen dus met een stellage, een gestoelte. Want het Frans hadden ze toen al jaar gevonden. Een gestoelte. Maar het woord staat er voor het wasvat. Dat kan, omdat het woord voor wasvat eigenlijk zoveel betekent als een rond ding. Iets wat rond is. Vandaar dat het wasvat waarschijnlijk rond geweest is. Staat er niet bij, maar dat blijkt uit het woord. En het wordt nog maar 1 keer anders vertaald en dan wordt het vertaald met een haard. Dan blijkt er in het wasvat geen water te zitten, maar vuur. Dus een soort pot is het dan. En de enige reden, de enige technische en historische reden waarom dit woord hier gebruikt wordt, zou slechts kunnen zijn dat deze stellage rond is. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het in strijd lijkt te zijn met dat er staat is 5 el lang en 5 el breed. Maar dat hoeft helemaal niet hoor, dat hoeft er niet mee in strijd te zijn, want iets wat rond is, kan ook 5 lang en 5 breed zijn. Dat wil zeggen, in beide richtingen, dwars overen, is 5 en haaks erop ook 5. Want dat kunnen verschillende maten zijn. Dan is het alleen niet rond, maar dan is het ovaal of zoiets. Hè? Dus het kan best dat het rond was, maar het staat er niet bij. Dat doet er verder voor ons ook niet, niks toe. Want hoe het gemaakt was, weten we toch niet. Maar we dienen te bedenken dat hier het woord staat voor het wasvat. En dat is dus van belang. Hij stond op het brandofferaltaar, want het was 5 bij 5 bij 3 en van koper. Maar hij stond ook op het wasvat, want het wasvat was ook van koper. En het was dit woord, kior. Gestoelte. Maar het was een wasvat eigenlijk, van oorsprong. Dus Salomo stond op zowel het brandofferalter als het wasvat. En dan moet u weten dat in de tabernakel het brandofferalter en het wasvat na elkaar stonden. Want als je ervoor of binnenkwam en je wilde het heilige binnen, wat alleen mocht als je priester was in dienst had. Maar als je dat wilde, kwam je eerst langs het brandofferaltaar en dan langs het koperen wasvat. Beide waren van koper. En beide spreken over reiniging. Want het brandofferaltaar spreekt over reiniging in het algemeen door dood en opstanding. Dat is een totale reiniging. En het wasvat spreekt over de eventuele reiniging die daarna nog nodig is ten einde dienst te kunnen en mogen doen in de tabernakel zelf. Want de priester, als hij dienst deed in de tabernakel, moest eerst langs het wasvat om daar zijn handen en voeten te wassen. En de gedachte is dan deze, dat de zondaar eerst eenmaal helemaal gereinigd wordt. En daar is het brandoffer altijd een uitbeelding van. En die reiniging komt tot stand door de dood en opstanding van Christus. En daarna wordt de gelovige gereinigd van zijn vuile voeten. Johannes 13 is dat, de voetwassing. Dat wil zeggen dat nadat men eenmaal helemaal gereinigd is, dat staat daar ook hoor in Johannes 13, dat men daarna niet van nodig heeft dat men nog helemaal gereinigd wordt. Peter zegt dan maar helemaal, Heer. En toen zei de Heer, nee, dat hoeft niet, want je bent al helemaal rein. Je bent al bij brandofferaltaar geweest. Je komt nu alleen nog bij het wasvat. Zo is dat. Want de hoge priesterlijke taak van Christus was in de eerste plaats een eenmalige totale reiniging van de gelovigen tot stand te brengen. En daarna is zij degene die die reiniging ook in stand houdt. Zo heet dat. Die het ook in stand houdt. En die alle eventuele onreinheid wegneemt. Want God, of want, ik moet anders zeggen, want Christus is degene die niet alleen door zijn dood en opstand de gemeente tot stand brengt, maar hij is ook degene die daarna zorgt dat die gemeente heilig en onbesmet en onberispelijk is enzovoorts. Die beide dingen horen dus bij elkaar. Eerst de totale reiniging en daarna, wat ik dan maar met gemakkelijk noemde, nazorg. Dat wat eventueel daarna nodig is om de reiniging in stand te houden. Vandaar dat koperen brandofferalter en het koperen wasvat eigenlijk bij elkaar horen. En hier horen ze bij elkaar. Want hier staat letterlijk, als je de hele context buiten beschouwing staat, staat er letterlijk eigenlijk dat Salomo stond op een koperen wasvat met de afmetingen van de brandofferaltaar. Nou, daar heb je helemaal compleet de uitdrukking van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Degene die eenmaal helemaal gereinigd heeft en degene ook die daarna voor verdere reiniging zorg draagt. Nou, is dat een mooi beeld of niet? He? Ja. Hij stond dus op het brandofferaltaar en het wasvat tegelijk. Hij is degene van wie brandofferaltaar en wasvat de uitbeelding zijn. En daarbij moet u bedenken dat het wasvat zelf inderdaad rond is. Dat is altijd de uitdrukking van de eeuwigheid. Dat is hier ook zo. Het wordt vertaald met gestoelte. Maar het is rond, want dat zegt het woord. En dus is het een uitdrukking van eeuwigheid. Dat is alles wat rond is. Hè? Drukt eeuwigheid uit zonder begin, zonder einde. Weet u wel, van de cirkel enzovoorts. Nou, het is rond. Maar het wasvat zelf was ook gemaakt van twee delen. Namelijk een voet en het eigenlijke wasvat, waarbij de voet, het onderstel is, zal ik maar zeggen, wat een beeld is van de Heer Jezus als mens, de Zoon des mensen, maar in ieder geval als mens, en waarbij het eigenlijke wasvat daarop, wat immers het water bevatte, ter reiniging en uitbeelding is van de Heer Jezus Christus als God, in zijn goddelijke hoedanigheid, waarbij het water waarmee hij gevuld is, een uitbeelding is van het woord van God. Dat zijn geweldige typen allemaal. Maar ja goed, daar kan ik nou allemaal van stuk tot stuk niet over spreken. Om dat met Paulus te zeggen in de Hebreeënbrief. Maar houdt u dit vast, dat hier eigenlijk dus in vers 13 staat dat Salomo stond op zowel brandofferaltaar als wasvat. Typologisch althans. Nou en dan lezen we dat hij vanuit die positie dat gebed doet voor het volk. Tot reiniging van het volk, tot vergeving van hun zonde, tot reiniging. Maar dat is precies waar koper en alles wat van koper gemaakt is, de uitbeelding van is. Niet alleen het brandofferaltaar en het koperen wasvat, maar alles wat van koper is, spreekt altijd over reiniging. Ga ik nog niet uitleggen verder, maar dat moet u maar even onthouden. Misschien kunt u het nog eens gebruiken. Maar ook eigenaren hebben het voor ons. Hè. Er staat een nieuw altaar van 20 bij 20 bij 10. Maar daarnaast bevindt zich Salomo op dat oude altaar eigenlijk, wat tegelijkertijd een wasvat is. Maar het is een altaar, 5 bij 5 bij 3. Hij staat er dus eigenlijk als offer. Daar komt het op neer. Hij bidt tot God in de hemel. Vanaf het brandoffer, altijd de plaats van waaraf normaal het vuur en de rook opstijgt tot God. Maar in plaats daarvan stijgt nu dat gebed van Salomo op tot God. En u weet, gebed is een lieflijke reuk, den heren. Jawel, dat staat er. Nou, en dan lezen wij dat Salomo in die positie als offer op het brandoffer altaar bidt. En dan lees je hoofdstuk 7 vers 1. Als nu Salomo voleind had te bidden, zo daalde het vuur van de hemel en verteerde het brandoffer en de slachtofferen. En als je nou niet goed opgelet hebt, dan denk je dat Salomo zelf hier in de brand vloog. Want hij was eigenlijk het offer. En daar gaat het om. Dat is het verhaal. Dat is het verhaal van vers 13 van hoofdstuk 6. Tussen haakjes geplaatst. Maar niettemin in dat gedeelte staat waar het werkelijk om gaat. Dat eigenlijk Salomo zelf dat offer is. Dat eigenlijk Salomo zelf niet alleen de koning is, maar ook de hoge priester, degene die het volk zou reinigen enzovoorts. En als dan vuur uit de hemel komt in 2 Kronieken 7 vers 1, natuurlijk, dan is dat het vuur wat het offer verteert, wat zich bevindt op dat nieuwe altaar. Dat is duidelijk. Maar in de betekenis, in de typologische betekenis, vinden we hier eigenlijk dat Salomo zelf verteerd wordt en daarom als het ware opstijgt tot God in de hemel. En waren ze dus een uitbeelding van de hemelvaart van Christus en van de hemelse positie van Christus. En dat kan ook niet missen, omdat het er meteen achter staat. Er staat namelijk, zo daalde het vuur van de hemel en verteerde het brandoffer en de slachtoffer en de heerlijkheid des Heren vervulde het huis. Nou, wat is dat, de heerlijkheid des Heren? Ja, waar komen we dat tegen? Wel, elke keer als in de Bijbel sprake is van de heerlijkheid des Heren, het is onder veel verschillende omstandigheden, is het een uitbeelding van Christus met eer en heerlijkheid gekroond, zittend aan de rechterhand Gods. Is altijd zo. De heerlijkheid des Heren staat hier, vulde het huis. Dat wil zeggen dat de verheerlijkte Christus, de verhoogde Christus eigenlijk, zich bevond in deze tempel. Het is maar een beeld wat er werkelijk gebeurd is, dat er licht was binnenin. De heerlijkheid, het licht. Wat er gebeurde historisch was dat er licht gezien werd. Maar typologisch is de uitbeelding van de verheerlijkte Christus in een verheerlijkte lichtgevende gedaante, zittend op de troon in de hemel zelf. En de tempel zelf is immers een uitbeelding van het ware heiligdom van de hemel zelf. En de troon in de hemel vindt zijn tegenhanger in de ark des verbonds, die zich bevond in het heilige der heiligen. Daar, op de ark des verbonds en op het verzoendeksel, zou de Heer wonen, vandaar zou hij tot het volk spreken enzovoorts. En daar was de zetel van deze heerlijkheid des Heren, van het licht, maar het licht werd zelfs buiten gezien. Dat zie je zo bij de inwijding van de tempel. Het is ook zo, staat precies zo beschreven bij de inwijding van de tabernakel. Er staat trouwens bij de inwijding van de... Nee, hier staat het ook trouwens. In vers 2 staat, en de priesters konden niet ingaan in het huis des Heren, want de heerlijkheid des Heren had het huis des Heren vervuld. En als de kinderen Israëls dat vuur zagen afdalen en de heerlijkheid des Heren over het huis, zo bukten zij met hun aangezichten ter aarde op de vloer en aanbaden en loofden de Heren dat hij goed is en dat zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid. Want dit visioen, of dit, ik zeg het verkeerd, maar dat wat men hier ziet, dat is een uitbeelding van Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods en die door God uitermate verhoogd is en gezeten is op de troon in de hemel zelf, de troon der genade heet het overigens, de troon namelijk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En op die troon is gezeten inderdaad Christus met eer en heerlijkheid gekroond. Het is trouwens opmerkelijk dat deze heerlijkheid des Heren in de Bijbel vele malen beschreven wordt. En een van de keren dat het gebeurde was in Ezechiël, waar Ezechiël de heerlijkheid des Heren zag. Een heel ingewikkelde manier overigens. Maar hij zag ook hoe de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem zou weggaan. Hij zag dat in een visioen. Dat de heerlijkheid des Heren verdween uit de tempel en verdween uit Jeruzalem. En toen nog even rustte, staat er, even stilstond, op de berg die ten oosten van Jeruzalem lag. En daarna verdween de heerlijkheid des Heren. Helemaal. Wat dat betekent? Dat is een beeld van de opstanding en hemelvaart van Christus uiteraard. Want de opgestane Christus is de heerlijkheid des Heren, die inderdaad uit Jeruzalem verdwenen is. En die het laatst gezien werd, hè, wiens voeten het laatst stonden op de Olijfberg, want dat is die berg ten oosten van Jeruzalem, en die vandaar de hemel invoer. Maar die ook op dezelfde plek, volgens andere profetie uiteraard, zal wederkeren. En als de verheerlijkte in verheerlijkte gedaante daadwerkelijk weer zal verschijnen op diezelfde Olijfberg. Wat ik maar zeggen wil is dat die heerlijkheid des Heren echt een uitbeelding is van Christus zelf. Eens werd het ook gezien bijvoorbeeld door Petrus, Johannes en Jacobus op de berg der verheerlijking. Daar zagen ze ook de Heer. In een lichtende, in een blinkende gedaante. Toen Ezechiël hem zag, was het veel ingewikkelder. Een heel ingewikkelde beschrijving krijg je daarbij. Jesaja heeft hem trouwens ook gezien, precies zo. In een verheerlijkte gedaante. Jesaja heeft in Jesaja 6, hè? Zegt Johannes later. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Zo is het, die verheerlijkte Christus, dat is wat wij kennen. En sinds de dood en opstanding van Christus hebben wij zo'n hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de ware Salomo, die niet alleen koning, maar ook priester is, die zelfs een tempel bouwt. Want u weet toch dat uw lichaam... Ja, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. De hele gemeente is zo'n tempel, gebouwd op het fundament der apostelen enzovoorts. Een woonstede Gods. Ja, in de geest staat erachter, Efeze. Een woonstede Gods in de geest. Een geestelijke tempel, maar niettemin een tempel. En de tempel die hier ingewijd wordt door Salomo en zijn gebed, is wel degelijk ook een type van de gemeente die ingewijd wordt door de echte Salomo en door zijn gebed, door zijn biddende functie als onze hoge priester. En omdat dat gebeurt, worden wij ook daadwerkelijk gevuld met... Ja, met de geest zeker. Met de heerlijkheid van Christus. De heerlijkheid des Heren. Ja? Want dat is wat hier gezegd wordt, hoor. In bedekte termen, in typologie. Maar later lezen wij dezelfde dingen heel uitgebreid en heel direct in de 2e Korinthebrief. En daar wil ik u tot slot van deze avond mee naartoe nemen. 2 Korinthe 4. Twee Korinthe 3 en 2 Korinthe 4, waar gesproken wordt over het oude verbond en zijn beetje licht. En het nieuwe verbond met zijn overmaat aan licht. Zo licht dat het zelfs verblindt. Maar er staat in 2 Korinthe 4, dat de apostel Paulus zegt in vers 3, doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen, dat doet licht, hè, opdat hen niet bestralen de verlichting, dat is licht, van het evangelie der heerlijkheid, maar heerlijkheid is ook licht. Het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Het staat hier negatief, het staat hier over de ongelovigen. Die niet bestraald worden door de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Die immers het beeld Gods is en daarom een lichtgevende gedaante is. Trouwens, in de Hebreeënbrief waarover deze dingen gesproken wordt, over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, staat dat de opgewekte Christus het afschijnsel, dat is licht, schijnsel, het afschijnsel, de uitstraling dus, hè, het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, Gods licht dus. God is licht, zegt Johannes. En de Heer Jezus is het licht der wereld. De Heer Jezus namelijk is de uitstraling of het afschijnsel van een God die licht is. En de heerlijkheid des Heeren is niemand anders dan Christus zelf, die dat licht Gods brengt in deze wereld en in ieder geval tot op heden in de tempel, namelijk in de gemeente, in de gelovigen. En dat is wat hier dan ook staat. Volgende vers namelijk. Want er staat, want wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus. De Heer. En wat onszelf betreft, zegt hij, prediken wij dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want God, vers 6, want God, dus vers moet je uit je hoofd kennen eigenlijk, hè. 2 Korinther 4, vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Wanneer dan? Wanneer heeft hij dat gezegd? Ja, roept u maar. Het staat overal, het hele Oude Testament door. Ja, het bekendste is Jesaja. Rond kerstfeest, hè? Denken we daaraan, hè? Een volk wat in duisternis wandelt, zal licht zien. Waar dan? In een tempel, als de Heer verschijnt. Als de echte Salomo verschijnt. Dan zal men het licht zien. He? Maak u op, wordt verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Jesaja 63, vers 1. Later staat, dezelfde vers staat ook in Efeze 5. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, want Christus zal over u lichten. Beetje vrij vertaald, maar dat is wat er staat. Hetzelfde vers. Licht zou schijnen. Maar wat dacht u van deze? God zeide. Nou, wat zei God? Daar zij licht. Dat is het eerste wat God zei, in mijn Bijbel althans. God zeide, er zij licht. Dat is het eerste wat God ooit gezegd heeft. Er zij licht. Nou, God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, waarmee je maar beziet dat wij die tempel zijn. Toch? God heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting der kennis, maar kennis is licht. Jawel, als het donker is ken je niks, hè? Weet je niks. Om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid, dat is ook licht, der heerlijkheid Gods. Verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. De bedoeling is dat wij komen tot kennis van de heerlijkheid Gods. Nou, waar is die heerlijkheid Gods? Volgens wat we hiervoor gelezen hebben in vers 6, in onze harten. Want er staat, God heeft in onze harten geschenen met verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. Maar dezelfde vraag, namelijk waar is die heerlijkheid Gods, wordt nog een keer beantwoord. En nou in het verdere van het vers. Nou, waar is de heerlijkheid Gods? In het aangezicht van Christus staat er. Jawel, in het aangezicht van Christus. Dat merkt u niet, maar de gedachte is die van het voorgaande hoofdstuk. Waar staat dat Mozes ooit bij de Heer geweest was op de berg. En toen met een lichtend aangezicht, een lichtend gelaat, voor het volk stond. En dat Israël kon komen tot kennis van de heerlijkheid Gods door te zien op het aangezicht van Mozes. Want datzelfde licht straalde daar vanaf, als een spiegel. Ja. En toen zei het volk, dat hoeven wij niet, doe er maar zo'n keppeltje op. Nou, niet zo'n kleintje, een hele grote. Toen hadden ze nog een hele grote, één die helemaal, hè, zo'n hele grote, een sluier. Jawel, dat was het. Maar dat is het oude verbond. Onder het nieuwe verbond wordt gezegd dat wij met ongedekte hoofden de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Ik zat in een paar versen eerder, dat staat in het laatste vers van hoofdstuk 3 van 2 Korinthe. Ik vertaal het iets anders, maar wat duidelijker. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende worden naar datzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Want het oude verbond mag dan heerlijk geweest zijn, maar wij kennen een verheerlijkte Christus zittend aan de rechterhand Gods. En zonder bedekking van ons of zijn aangezicht leren wij hem kennen. Hij verschijnt nu niet meer als Salomo of als Isaac, maar hij verschijnt aan ons nu gewoon als Christus in het openbaar. Hij heeft zich bekendgemaakt zonder enige bedekking. En het is dat licht, die kennis van Christus die in onze harten schijnt. Het is dat licht wat in onze harten schijnt. Komt via het oor naar binnen, al is het een raar verhaal, maar zo ongeveer zit dat. Via het horen van het woord namelijk. Of, zoals de Hebreeënbrief zegt, laten wij zien op Jezus, de overste leidsman of einde des geloofs enzovoorts. En dat licht wat door onze ogen naar binnen komt, dat schijnt inderdaad in onze harten. Het is wel geestelijk zo, maar niettemin zo is het. Want de heerlijkheid Gods, of de heerlijkheid des Heren, maar hier staat heerlijkheid Gods, is afgestraald op het aangezicht van Christus. En als wij hem leren kennen, en voor zijn aangezicht staan en leven, ontvangen wij dat licht. En dat niet alleen, want niet alleen de Heer zelf is dan een weerspiegeling van de heerlijkheid Gods, maar wij zelf zullen ook zo'n weerspiegeling worden van de heerlijkheid Gods. En dat is wat hier staat. Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. De werkelijke Zoon van God, de mens die werkelijk geschapen is naar Gods beeld en Gods gelijkenis, die heeft een lichtende, een heerlijke gedaante. Dat is dus Christus. Maar wij worden veranderd naar zijn beeld. Wij worden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig gemaakt. En wij ontvangen dus ook dat licht. Weliswaar nog niet aan de buitenkant, maar wel degelijk in onze harten, in ons binnenste. En dat is wat in 2 Kronieken 7 uitgebeeld werd. Daar verscheen Salomo als een type van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij verrichtte zijn werk. Hij offerde zichzelf als het ware. En hij stond daar als de eerstgeborene biddend als koning en priester voor het volk. En het resultaat is dat heerlijkheid des Heren woonde in het midden van het volk en meer speciaal in die tempel. Het Nieuwe Testament zegt, wij zijn die tempel. Hetzelfde Nieuwe Testament zegt dat Christus in ons is. En dus dat wij gevuld worden met de heerlijkheid en het licht van Christus. Of zoals Colossense dat heel concreet zegt, het woord van Christus. Maar het is zijn heerlijkheid. Dat woont rijkelijk in ons. Dat is in ieder geval de bedoeling. En dat is wat we ons bewust dienen te zijn. Ons leven is een tempel. Ons lichaam is een tempel. Opdat het gevuld zal worden. Niet letterlijk, want dat kan niet. Je kunt het er niet in gieten. Maar geestelijk, omdat het gevuld zal worden met de heerlijkheid Gods. De enige manier waarop dat gebeurt, is doordat wij ons openstellen voor dat woord Gods. Want dat woord is licht. En als we gevuld worden met het woord Gods, dan worden wij gevuld met het licht van God. En dan mag de buitenkant soms donker schijnen, maar dan is de binnenkant verlicht met het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Het is niet merkwaardig om zulke nieuwtestamentische waarheid terug te vinden in het Oude Testament. In betrekkelijk onbekende geschiedenissen, ook onverwacht, maar niettemin toch zo duidelijk aanwezig, zodat u maar beziet hoezeer ook dit, de hele Bijbel, niet alleen maar de nieuwtestamentische brieven, maar hoe de hele Bijbel spreekt inderdaad over God die zijn Zoon zou zenden als degene die licht en waarheid zou nederzenden. Zend Heer uw licht en waarheid neder, zegt de psalmist. Die licht en waarheid namens zijn woord en zijn leven zou nederzenden in deze wereld die is in de macht van de dood. Maar het is dat leven, het is dat woord, het is dat licht dat we uit Gods genade ontvangen door de middelaar van het nieuwe verbond, door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die gezeten is op de troon der genade. Amen. Zullen we danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat geweldige voorrecht dat we ook deze dingen mogen leren verstaan. En dat we ons mogen plaatsen in het licht van uw woord, niet alleen dat van het Nieuwe Testament, maar ook van deze woorden uit het Oude Testament, die ons, wanneer de bedekking is weggenomen, die ons spreken over onze heiland zelf. Niet meer over Salomo en zijn tijd, maar die ons spreken over degene die meer is dan Salomo, die heerlijker is dan Salomo, en over wie ook ons de helft niet is aangezegd. Wij danken u, Vader, voor die grote rijkdom, dat wij deze dingen mogen leven, en dat we via Salomo ook mogen zien op onze heiland zelf, die het offer bracht, het enige echte offer bracht wat gebracht zou moeten worden. Die kwam om uw wil te doen en die zijn leven heeft opgeofferd opdat wij door hem tot u zouden komen. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en dat we die heiland mogen kennen die in heerlijkheid gezeten is aan uw rechterhand en die genade en barmhartigheid bewijst aan degene die met vrijmoedigheid tot hem naderen. Wij danken u, Vader, voor die troon der genade en voor deze avond dat we ons daarmee bezig mochten houden en onze blik mochten richten op deze onvergankelijke heerlijke dingen. Dat we bepaald mochten worden bij het verbond wat u sloot met David. En dat we mogen zien hoe dat verbond vervuld wordt in onze heiland, de Heer Jezus Christus. Die wij niet gezien hebben, maar die wij nochtans geestelijk zien als degene die met eer en heerlijkheid gekroond is aan uw rechterhand. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. We hebben ook de vrijmoedigheid om onszelf voor uw aangezicht te plaatsen. Op grond van dat nieuwe verbond, op grond van het leven wat u ons geschonken hebt, op grond van de rijkdom der genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Daarom komen wij tot u en plaatsen ons voor uw aangezicht. Omdat we ons afhankelijk willen stellen van u en uw werk, uw zorg, bovenal uw genade, uw barmhartigheid, uw goede tierenheid en uw weldadigheid. Wees u daarom ons nabij in overeenstemming met uw belofte en om Christus wil. Amen.